Goedenavond, allemaal weer hartelijk welkom. Ik zal even de microfoon proberen. Dat werkt. Goed, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Ik hoop dat er misschien allemaal weer een paar nieuwe bij zijn. Want wat ik ervan gehoord heb van de vorige keer, alleen maar wat was het mooi, wat was het fijn, wat hebben we genoten. Er zit instemmend geknikt hier aan deze kant. Dus. En we gaan er voor bidden dat we dat vanavond weer mogen doen. Bidden voor een zegen. En dan mogen we allemaal gebouwd worden door het woord wat open gaat straks. We gaan eerst een lied zingen, laten we dat eerst doen. 571, Johannes de Heer. O liefde Gods, oneindig groot. Welkom, er zijn nog stoelen genoeg. Hier aan deze kant kun je nog met z'n drieën samen zitten. Goed, ik had jullie dus allemaal al welkom geheten, behalve jullie drieën dan. Goed, fijn dat jullie er zijn. We gaan eerst een zegen vragen voor deze avond, want zonder die zegen kunnen we niet en willen we ook niet. Vader in de hemel, we hebben gezongen, prijs God voor zijn genade. En die genade, daar zijn we zo dankbaar voor, dat u ons weer zegent op alle manieren, ook deze hele dag, mochten we genieten van uw aanwezigheid. Want u bent de God van nabij. En we mogen weten dat u, Heer Jezus, aan onze zijde gaat. Want dat is uw belofte. Ik ga met je mee, tot aan de voleinding van deze wereld. En wat is dat een heerlijk zeker weten. Ook een zeker weten waar we over gezongen hebben, een kind van u te zijn. Wat geeft dat een vreugde en een blijdschap in het leven van alle dag. Daar mogen we van genieten. Vader, en daarom geprezen en geloofd zij uw grote naam, dat u ons hier weer samenbrengt. Dat u ons de lust gaf om samen te komen. Want het is best wel een indringend, confronterend onderwerp, wat vanavond ook weer aan orde is. 4 avonden over het huwelijk. En wat zijn we dankbaar dat we daar met elkaar over mogen nadenken. Elkaar mogen bemoedigen. Elkaar mogen wijzen. Vanuit uw woord. Wat betekent het nou? En wat is nou eigenlijk de bedoeling allemaal? Vader, wat is het fijn dat we een broeder in ons midden hebben die ons gaat inleiden in uw woord. Die met ons dat woord gaat openen. De dingen die hij heeft bestudeerd en overdacht met ons wil delen. En daarom danken we u voor uw aanwezigheid in ons midden. Want zonder uw aanwezigheid, zonder u willen we het niet. Dat hebben we net al gezegd en kunnen we ook niet. Want we kunnen organiseren wat we willen, maar als u het allemaal niet zegent, is het allemaal voor niks. Daarom geprezen en geloofd zij uw grote naam, waar we zojuist ook van gezongen hebben. Vader, we danken u ook voor onze broeder die weer in ons midden is, voor de gezondheid die hij mag hebben. Na een hele moeilijke periode wat gezondheid betreft, mag hij hier vanavond weer zijn. We loven en prijzen uw naam daarvoor. We danken u dat we in technische dingen ook de mogelijkheden weer hebben om het allemaal goed opgenomen te krijgen, om het allemaal op de website te zetten. Vader, het is allemaal in uw hand. En daarom, ook dat leggen we in uw hand. We bidden voor elkaar. We bidden voor elkaar omdat het zo belangrijk is. Bidden, dat is eigenlijk de levensadem van ons geloofsleven. Contact met u. En daarom willen we ook bidden voor elkaar. Bidden voor uw volk Israël. We bidden voor de nood in deze wereld. We bidden voor de vervolgde christenen die er zijn. Die wat wij hier vanavond doen in alle vrijheid samen kunnen die dat niet kunnen. Wilt u hen ook zegenen als zij samenkomen om uw woord te bestuderen. Om uitleg erover te krijgen. Om de Heer Jezus beter te leren kennen. Dat is ook ons verlangen. U steeds meer en meer te leren kennen. Ook door deze avonden. En daarom zien we uit wat u gaat geven. En dat u zegenen wilt. Daar zijn we zo van overtuigd, omdat we de Heer Jezus van u hebben ontvangen. Daarom geprezen zij uw grote naam daarvoor. Amen. Goed, alweer de tweede avond van een serie van 4 over het huwelijk. De eerste die jullie allemaal meegemaakt hebben, dat ging heel in het kort over 1 Bijbeltekst. En daar is zo geweldig veel uit te halen. Dat kun je allemaal naluisteren voor degene die dat niet heeft gehoord. Op onze website, Maranatha-Ermelo, daar staat veel meer op te luisteren. Er zijn de diensten van de Maranatha-samenkomsten ook op te beluisteren. Een beetje reclame ervoor maken. Goed, dus als je dit na wil luisteren, dan kan dat. Wat is vanavond het onderwerp? Wat is liefhebben volgens de Bijbel? En we hebben daar al over gezongen, over de liefde van God. Maar met name ook het liefhebben binnen het huwelijk. Daarom, ik ben er zo blij dat er ook een heleboel jonge mensen zijn die deze avond komen bijwonen. Want we hadden vroeger altijd een heel select gezelschap, maar het waren allemaal grijze mensen. En daarom zijn we blij dat er ook een heel stel jongeren zijn. Want wat ik ooit in mijn huwelijk, ik denk dat ik onderhand al 15 jaar getrouwd was. En toen bij een dominee op huwelijkscatechese ging. En daar dingen hoorde die ik eigenlijk al proefondervindelijk beleefd had in mijn huwelijk. En wat is dat jammer dat ik dat nou niet eerder gehoord had. Daarom fijn dat jullie er zijn. En ik hoop dat jullie van het onderwijs wat we ook mogen ontvangen, de studie die we met elkaar gaan beleven, dat we daar ook in ons huwelijk de vruchten van mogen plukken. Want Daar is het allemaal voor en daar doen we het voor. We hebben de website genoemd. CD's wil ik nog even aanroeren. Er staat een hele tafel met CD's uitgestald. Dat is allemaal in het verleden hier besproken en bestudeerd vanuit de Bijbel. Die zijn in de uitverkoop 1,50 per stuk. Ik geloof dat Gert er een kaartje bij gezet heeft. Dus kijk wat er voor mooie onderwerpen bij zitten en maak ons los. Boeken, daar zeg ik niks van. Dat mag onze broeder zelf doen. Oscar natuurlijk, heel fijn dat je in ons midden bent. Het is een thuiswedstrijd. Je noemde het al, heel fijn dat je in Ermelo de mensen mag leren kennen. Maar we zijn blij dat je in ons midden bent. Ik moet niet vergeten, volgens Gert was ik dat de vorige keer ook alweer. De collecte. We zijn op jullie hulp aangewezen om deze avonden in stand te houden. Gert die komt direct met de collectezak rond. En helpt het ons mogelijk maken om hiermee verder te gaan. Koffie, dat hebben jullie al gezien. Dat is hier straks na afloop ook nog te krijgen. Achter op de tafel ligt papier voor degene die het moeilijk vinden om een mondelinge vraag te stellen. Mag je het ook op papier zetten en overhandig het dan aan onze broeder. Dan kan hij daar even over nadenken. En anders is er na afloop gelegenheid voor om wat vragen te bespreken met hem. Mocht er wat zijn wat jullie op je hart hebben. Schroom niet en kom ermee naar voren. Want wat is een domme vraag? Die bestaat eigenlijk niet, een domme vraag waar je mee naar huis gaat. Dat is dom. Staat die uit? Doet hij niet? Hij ging uit. Nou staat hij aan. Oké. Okay. Nou, wat ik zeg is allemaal niet zo belangrijk. Als het direct maar goed komt, dan... Goed, mensen, we gaan nog een lied zingen. Trouwens, overzichten van deze studies die liggen hier achter op de tafel. Van de studies van deze vier, maar ook van het hele seizoen. Neem ze mee en deel ze uit. En dat volgende week de zaal helemaal te klein gaat worden. Goed, dan gaan we nog een lied zingen en dan stap ik hier weg. En dan mag Oscar het overnemen. We gaan zingen. Lied 497. Zijn liefde zocht mij teder. Het onderwerp van vanavond hebben we een beetje in de liederen ook bijgezocht. De liefde.
Thank you. Ja. Goedenavond. Doet hij het? Nee. Hij doet het weer niet. De batterij is op, denk ik. Kan dat? Hallo? Hij doet het niet goed.
Straks zal op een pochen dat hij zo goed deed.
Maar hij is draadloos. Zit een batterij in.
En ze springt terug, geloof ik.
Oh, oké. Okay.
Hij doet het.
Goed. Mooi. Goedenavond. Ja, fijn hier te zijn. Ik zei van tevoren... Hallo? 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 De batterij is op, denk ik.
Ja? Ik ga even vragen.
Ik doe het even zonder microfoon. Wordt het dan wel opgenomen?
Ja.
Oké. Okay. Ik zei van tevoren tegen de broeders dat ik het heel prettig vind om in Ermelo te spreken. Niet alleen omdat het dichtbij is, wij wonen nu in Ermelo, maar ook omdat ik het heel fijn vind om plaatsgenoten een beetje te leren kennen, om jullie te ontmoeten. Het is prettig om een beetje in te burgeren. Ik vond het super spannend om weg te verhuizen uit de plek waar wij 13 jaar hebben gewoond. Waar onze kinderen grotendeels zijn opgegroeid. Waar we een grote gemeente ook hadden en hebben. Want we horen nog steeds wel ook bij die gemeente, maar we wonen nu wel verder weg. Waar onze kinderen ook heel veel vrienden hebben. Maar ik ben heel blij ook met hoe de Heer het leidt. Met dat we hier ook inburgeren, dat we mensen leren kennen. We hebben ons ook aangesloten bij een gemeente in Harderwijk. Maar het is ook heerlijk om... hier in Ermelo broeders en zusters te leren kennen. En ook de Maranatha gemeenschap en ook deze kring, daar horen wij ook een beetje bij in mijn beleving. En we hebben ook veel hulp gekregen van mensen ook uit de Maranatha gemeenschap toen we hier kwamen wonen. Goed, we denken vanavond voor de tweede keer na over het huwelijk. En zoals gezegd is het thema vanavond: wat is het volgens de Bijbel... Wat betekent het volgens de Bijbel om van elkaar te houden? Wat is eigenlijk liefde? Wat is die agape-liefde waar de Bijbel over spreekt? Waar het Nieuwe Testament over spreekt? Nou, ook toen ik weer me aan het voorbereiden was op deze avond en er weer een beetje doorheen ging, toen dacht ik ook van, het is zo belangrijk dat we hier met elkaar over praten en dat hier onderwijs overgegeven wordt en dat we deze dingen helder krijgen. Want ik geloof echt dat als je ook de boodschap van vanavond, als we ons dat eigen maken, als we dat gaan begrijpen, als we dat in ons hart bergen en als we ernaar gaan leven, dat dat levens verandert. Dat geloof ik echt. En dat het huwelijken kan redden en dat het huwelijken kan vernieuwen. En het huwelijk is heel bepalend voor iemands leven. Het maakt een heel groot verschil. Het huwelijk kan mensen gelukkig maken. Een levenspartner, je man, je vrouw, die kan jou tot zegen zijn. Je kunt zelf als man, als vrouw, voor je levenspartner tot zegen zijn. Maar we weten dat in het huwelijk mensen elkaar ook kapot maken. We weten dat mensen ook soms heel veel kwaad doen. Thuis, in huis. We weten dat de politie notabene het meest moet optreden in huizen, niet op straat, niet bij de kroegen en 's nachts in het uitgaansleven, maar de meeste situaties van geweld en drama's waar de politie bij moet komen is notabene thuis. Gewoon in de plek die een veilige plek moet zijn, is soms helemaal niet een veilige plek, omdat mensen elkaar kwaad doen. Dus heel veel hangt af hoe het gaat met onze huwelijken. Heel veel hangt af van de manier waarop we ermee omgaan. En of we bereid zijn om de weg van Jezus te gaan, ook in ons huwelijk. En daar denken we vanavond met elkaar over na. Ik stel voor dat we eerst met elkaar lezen een Bijbelgedeelte uit Johannes hoofdstuk 15. Johannes 15, waarin Jezus het ook heeft over liefhebben. Johannes 15, vanaf vers 9, het gebod van de liefde. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal zijn, in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. En wat de Heer Jezus hier zegt, is dat hij zijn discipelen op een bepaalde manier heeft lief gehad. Hij zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik ook jullie lief gehad. En dan zegt hij, niemand heeft grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En we weten dat dit de liefde van de Heer Jezus is, waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Hij zag ons en hij kwam naar ons toe. En hij heeft ons niet alleen lief gehad omdat hij bepaalde gevoelens voor ons had. Zijn liefde was niet een soort van sentimentele liefde, die vooral te maken had met wat hij innerlijk beleefde toen hij naar zijn discipelen keek, toen hij naar ons keek. Maar hij heeft zijn leven voor ons neergelegd. En dat is echte liefde. Jezus heeft ons lief gehad door dit voor ons te doen. Hij heeft ons lief gehad met de daad. De Hemelse Vader heeft ons zo lief gehad dat hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven. Ook de liefde van de Hemelse Vader is niet alleen maar een liefde geweest die bestond in zijn gevoelens van empathie en sympathie voor de mensen. Maar God heeft zijn liefde bewezen. God heeft zijn liefde laten zien. Hij heeft iets gedaan. Hij heeft zijn Zoon notabene gegeven en zijn Zoon opgeofferd voor ons mensen die hem niet moesten en voor ons mensen die zijn vijanden waren geworden. Met andere woorden, agape liefde, en ik ga dit Bijbelgedeelte niet echt behandelen met jullie, maar ik gebruik enkele gedachten uit dit Bijbelgedeelte. Maar de agape liefde waar de Bijbel ons toe oproept, en de liefde waarvan Jezus zegt, dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben, en dat geldt natuurlijk ook binnen het huwelijk. Je zou kunnen zeggen, die agape liefde, dat is actie. Dat bestaat uit wat je doet. De agape liefde is niet hoofdzakelijk een gevoel, maar is een daad van je wil. Don Francisco is een gospelartiest van lang geleden. Misschien kennen jullie die naam. De 40ers en de 50ers die kennen Don Francisco wel. Ik weet eigenlijk niet of hij nog steeds optreedt. Maar hij heeft een liedje en dat gaat over het huwelijk. En het begint met Jesus didn't die for you because it was fun. He hung there for love because it had to be done. Dus Jezus is niet voor ons gestorven omdat het zo leuk was om dat te doen. Jezus heeft zijn liefde voor ons bewezen door iets te doen wat helemaal niet leuk was om te doen. Hij nam een moeilijke beslissing, zou je kunnen zeggen. Hij maakte een moeilijke keuze. En het moest gebeuren. Het was nodig dat het gebeuren zou. En dan is het refrein van dat lied, love is not a feeling, it's an act of your will. Liefde is niet een gevoel, maar liefde is een daad van je wil. Nou, dan kom ik even terug op wat ik de vorige keer ook heb gezegd. We denken vanavond na, en dit is de hoofdgedachte van deze avond. Dit zal een beetje een rode draad zijn in alles wat ik vanavond wil communiceren. Elkaar lief hebben in het huwelijk, dat heeft heel veel te maken met hoe je je opstelt in het dagelijks leven. Met wat je doet, en laat. En met hoe je spreekt en hoe je dienstbaar bent en hoe je luistert en hoe je jezelf geeft aan de ander. Het huwelijk, een goed huwelijk, komt voort uit de bereidheid van beide partners om zich in te zetten voor het welzijn van de ander. Dus het is goed om vanavond die vraag te stellen als je getrouwd bent. Als je hier vanavond zit en je bent getrouwd, ben je bereid om je in te zetten voor het welzijn van de ander? Dus zie je niet alleen maar je man of je vrouw als iemand die jou moet dienen en die er voor jou moet zijn en die jou gelukkig moet maken. Maar ben jij bereid en ben je in staat om ook na te denken, wat heeft mijn vrouw nodig? Hoe kan ik haar zegenen? Wat heeft mijn man nodig? Hoe kan ik hem tot hulp zijn? En kan je je inzetten en zet je je in voor het welzijn van de ander? Dat is actie. Dat is wat je doet. En daar kan je voor kiezen. Wat ik de vorige keer ook heb gezegd is dit. In onze cultuur is een ander beeld van liefde overheersend geworden. Als je luistert naar de liefde zoals die wordt geschilderd in popliedjes, in de muziek, ook in films, in heel veel speelfilms, komt natuurlijk heel vaak ook een romantisch verhaal naar voren. Maar het beeld dat vooral geschetst wordt is dit, dat je houdt van iemand als je van iemand gecharmeerd bent. Je houdt van iemand als je iemand geweldig vindt en als je iemand helemaal top vindt en een beetje verliefd op die persoon bent geworden. En eigenlijk wordt liefde verward met gevoelens van verliefdheid. Nou, begrijp me goed, die horen er ook bij. Zo heeft de Heere God ons ook gemaakt, met gevoel. En ik wil zeker niet zeggen dat een liefde zonder, of dat een huwelijk zonder gevoel, dat de bedoeling is. Natuurlijk niet. De Heere God wil ons ook zegenen in ons gevoelsleven, ook in ons huwelijk voor elkaar. Maar wat vandaag heel vaak gebeurt, is dat mensen op een gegeven moment zeggen, ik hou niet meer van hem. Ik hou niet meer van haar. Alsof het houden van de ander iets is wat over je komt, maar wat je ook weer kwijt kan raken. Alsof het liefhebben als het ware een soort lot is wat je overkomt. Je raakt verliefd op een ander en dan hou je van die ander. Maar het kan ook zijn dat je na een aantal maanden of na een aantal jaren dat gevoel van het begin weg is. Dat gaat bijna altijd weg. Het is niet normaal om alleen maar verliefd te blijven. Je leert de ander echt kennen. En heel veel mensen zeggen op een gegeven moment, ik heb die ander nou zo goed leren kennen, ik hou niet meer van hem. Ik hou niet meer van haar. Maar volgens de Bijbel is liefhebben niet, weet je, dat is niet iets wat afhankelijk is van wat je voelt voor de ander. En ik weet dat wat ik nu zeg, dat het best wel revolutionair is, dat het best wel ook confronterend is. Maar ik wil jullie prikkelen om erover na te denken. Als we nadenken over de liefde van Jezus en waar hij ons toe oproept, dan leren wij dat je inderdaad kan beloven dat je van iemand zult blijven houden. Kijk, volgens die moderne manier van nadenken over wat het betekent het om een ander lief te hebben, er zijn zelfs mensen die dat ook zeggen vandaag de dag. Hoe kan je nou ooit beweren, hoe kan je nou ooit beloven dat je van een ander zal blijven houden? Je kunt toch niet zeggen dat je over 10 jaar nog steeds dezelfde gevoelens voor de ander hebt. Er kunnen dingen gebeuren. Het kan zijn dat je de ander echt leert kennen. En dan kan het toch zijn dat je na 10 jaar zegt, ik hou niet meer van hem. Of ik hou niet meer van haar. En natuurlijk kunnen we ons daar wat bij voorstellen. Maar het is niet voor niks dat wij aan mensen vragen als ze gaan trouwen, dat ze beloven van elkaar te blijven houden totdat de dood je scheidt. Je kunt beloven om van iemand te blijven houden, omdat liefde niet in de eerste plaats afhankelijk is van wat je voelt voor de ander. Maar liefde is in de eerste plaats afhankelijk van je toewijding aan elkaar. Je kunt beloven dat je zult blijven toewijden aan de ander. Je kunt beloven dat je zult blijven inzetten voor de ander. Je kunt beloven dat je liefdevol zult blijven handelen voor zo goed en zo kwaad als dat lukt, maar dat je de intentie hebt om je zegenrijk en opbouwend en bemoedigend en bevestigend naar die ander toe op te stellen. En dat kan je beloven, omdat dat meer een kwestie is van je wil dan van je gevoel. Met andere woorden, liefde in het huwelijk is niet een kwestie van geluk, maar een kwestie van gehoorzaamheid. En liefde in het huwelijk is niet afhankelijk van hoe de kaarten vallen. Is niet afhankelijk van het lot. Het is niet zo dat sommigen toevallig gelukkig zijn met elkaar. Maar het heeft alles te maken met de bereidheid om eraan te willen werken. En natuurlijk is het belangrijk dat dat van twee kanten komt. Ik weet ook dat sommige huwelijken stranden. En ik weet ook dat er vaak ook onschuldige partijen zijn als een huwelijk strandt. Dus waar we het nu over hebben, is ook heel belangrijk dat het van twee kanten komt. En dat allebei bereid zijn om zich toe te wijden. Een goed huwelijk, iemand heeft wel eens gezegd, een goed huwelijk is gebaseerd op drie dingen. Het eerste is toewijding, het tweede is toewijding en het derde is toewijding. En als beide zich toewijden, die mannen die storen ons, hè? Als beide zich toewijden en hun verantwoordelijkheid nemen, dan geloof ik dat het huwelijk kan opbloeien. Goed, wat ik ook heel mooi vind is de volgende gedachte, dat je liefhebben ook kan leren. Je kunt liefhebben dan ook leren. Als het zo is dat liefde vooral te maken heeft met actie en met hoe je je inzet. Doet hij het? Je hoopt het. Ah, het is wel prettiger dit. Dankjewel. Bedankt voor de moeite. Komt even nog terug?
Ja.
Oké. Laat me een illustratie geven. Als een stel dat een meisje van 13 begint met pianolessen, of misschien al veel eerder, een meisje van 8 begint met pianolessen. In het begin vindt ze het super interessant om achter die piano te gaan zitten en als ze op een toets drukt, dan komt er geluid uit. En de eerste les is heel erg leuk, want alles is nieuw. En ze denkt, hé, als ik een paar toetsen intoets, dan komt er weer ander geluid uit. En ze gaat het proberen, ze vindt het heel erg leuk. Maar, na verloop van tijd, is het nieuwe ervan af. En de lessen zijn ook niet meer nieuw. En dat er een klank uitkomt als je op een toets drukt, dat heeft ze ook wel aangewend. En heel vaak is het zo, met kinderen die een muziekinstrument willen leren bespelen, is het zo dat er in het begin is er enthousiasme en opwinding, maar na verloop van tijd dan komt het erop aan of degene die piano wil leren spelen, of dit meisje, of ze zich wil toewijden en of ze met haar wil ervoor kiest om te blijven oefenen. En dan heeft ze niet altijd haar gevoel mee. Ik bedoel, dat betekent gewoon een stukje discipline en dat ze gewoon vaste tijden heeft van oefenen. Maar dat betekent dus dat er een hele tijd is dat ze nog niet kan piano spelen. Dat ze zeker nog niet kan piano spelen met gevoel. En met schwung. En vloeiend. Maar dat ze gewoon langzaam maar zeker verder komt. En door haar daadkracht en door haar wilskracht en door zich te disciplineren, leert ze langzaam maar zeker om piano te spelen. En warempel, als ze dat echt onder de knie krijgt, dan krijgt ze er steeds meer gevoel voor. En dan wordt het natuurlijk. En dat vind ik een mooie vergelijking voor het liefhebben van elkaar in het huwelijk. In het begin is er romance. In het begin ben je verliefd. En het is net als die eerste pianolessen. En dan vind je het prachtig. En dan zie je de ander door een roze wolk. En je vindt de ander helemaal geweldig. En je denkt dat er geen ander is zoals jouw vrouw, als jouw man. Maar daarna, na de romance, komt de ontgoocheling. En dat meisje Dat meisje, dat komt erachter dat het niet altijd zo spannend blijft als het was. En nu komt het erop aan, alsof ze met haar wil door wil gaan. En in het huwelijk kom je erachter dat jouw vrouw, dat jouw man niet zo perfect is als je dacht. Naarmate je een paar maanden of een paar jaar getrouwd bent, en zeker als je 15, 20 jaar getrouwd bent, dan heb je de ander echt leren kennen. En je valt als het ware door je roze wolk heen. En je komt weer met beide benen op de grond te staan. En het is altijd een situatie van ontgoocheling in ieder huwelijk. Je komt achter de realiteit. En de realiteit is dat je met een onvolmaakte vrouw bent getrouwd. En met een onvolmaakte man bent getrouwd. En iedereen heeft zo zijn nukken. En iedereen heeft zijn slechte gewoonten. En iedereen heeft zijn karakter. En iedereen heeft zijn opvoeding. En de dingen uit het ouderlijk huis van je vrouw zijn anders dan de dingen uit het ouderlijk huis van je man. En je loopt tegen allerlei verschillen aan. Je komt er ook nog eens een keer achter dat grote verschillen elkaar aantrekken. Dus de kans dat je met iemand bent getrouwd die echt anders is dan dat jij bent, is zeer groot. Want zo werkt het nou eenmaal, dat verschillen elkaar aantrekken. En dat is de periode dat dat meisje moet leren piano spelen. Maar wonder boven wonder. Als ze zich blijft toewijden. En als ze blijft oefenen. En als ze doet wat hoort bij de regels van het piano spelen. En als ze de muziek leert lezen. En als ze de techniek onder de knie krijgt. En als ze het gaat doen. Ze gaat het doen, doen, doen. Dan krijgt ze er gevoel voor. En zo kom je van de romans door de ontgoocheling in het echt liefhebben van elkaar. En ik geloof dat dat een patroon is voor ieder geslaagd huwelijk. En dan krijg je er gevoel voor. Je krijgt gevoel voor wat het betekent om echt lief te hebben. En dan ontstaat er hele mooie muziek. Echte mooie muziek. Dat gaat veel dieper. Veel dieper dan verliefdheid. Veel dieper dan een romance. Veel dieper dan een vluchtige relatie. Maar dat is echte muziek. Dat is echt prachtig. Dat is echt mooi dat je op die manier elkaar leert liefhebben met de liefde van Jezus. Dat je elkaar blijft vasthouden. Dat je elkaar blijft dienen. En dat je op die manier er wat van maakt. Je zou kunnen zeggen, ik heb wel eens gezegd bij een huwelijksinzegening. Het huwelijk is als een plant. Op de dag van het huwelijk wordt de plant geplant. En dan is hij mooi, maar hij is nog klein en jong. Maar daarna moet hij ook verzorgd worden. Hij moet gevoed worden en er moet water bij komen. Hij heeft water nodig, af en toe moet hij gesnoeid worden. En als die plant op die manier verzorgd wordt, dan wordt hij steeds mooier. Dus het huwelijk is zowel een feit. Je bent met elkaar getrouwd, je bent elkaars man en vrouw. Maar het is ook een proces. Het is iets waar je elke dag iets van mag maken. En waar je ook elke dag iets van moet maken. En dan durf ik zelfs dit te beweren. Als je van iemand wilt houden, dan kan je van iemand houden. Denk daar eens over na. Dat geldt ook voor onze relatie met onze ouders en onze kinderen en broer en zus, gemeenteleden. Ik geloof dat dat de agape liefde van Jezus is. Er zijn drie woorden voor liefde in het Nieuwe Testament. Het eerste woord is eros. En daar komt het woord erotiek vandaan. En dat heeft te maken met lichamelijke aantrekkingskracht en seksueel verlangen, wat niet verkeerd is in zichzelf. Alleen het is vaak ontaard in onze samenleving. En het woord eros of erotiek, wat in het Grieks dus ook een woord is voor liefde, komt niet eens voor in het Nieuwe Testament. Het tweede woord is filio. En het woordje filio, dat betekent eigenlijk kameraadschap. Filio is zoiets van, je komt iemand tegen, je hebt een klik met iemand, je denkt, dit is mijn soort persoon. En van iemand anders zeg je misschien, die persoon is niet mijn soort persoon. Hoort bij een andere cultuur, een andere soort of andere, weet je, mensen zijn heel verschillend. Maar filio is, het klikt en kameraadschap en je doet wat voor de ander en de ander doet wat voor jou. Dat is eigenlijk filio. Een beetje eenvoudiger gezegd, ik krap Evert op de rug en Evert krapt mij op de rug. Weet je wel, voor wat hoort wat. Dat is filio. Voor wat hoort wat. En oké, dat heeft natuurlijk in sommige relaties heeft dat ook een plek. Maar agape, dat woord, dat komt het meest voor in het Nieuwe Testament, voor liefde. Zeker als Jezus over liefde spreekt. Dat is ook het woord wat in Johannes 15 hebben gevonden. En agape liefde, dat heeft iets in zich van onvoorwaardelijke liefde. Dat wil zeggen dat de liefde voor de ander niet afhankelijk is van hoe de ander is. Dus je zegt niet van hij is mijn soort persoon of zij is mijn soort persoon en hij of zij is dat niet. Nee, agape-liefde is niet afhankelijk van hoe de ander is. Onvoorwaardelijk. En je zou ook het als volgt kunnen formuleren. Agape-liefde heeft geen stimulansen van de ander nodig om lief te hebben. Weet je, wij zitten van nature zo in elkaar. Wij hebben lief wie ons lief hebben. Dat is wat Jezus ook zegt. Weet je, dat is heel gewoon. Mensen die ons goed doen, die doen wij goed. Mensen die ons lief hebben, die vriendelijk zijn voor ons, daar kunnen wij vriendelijk voor zijn. Maar Jezus zegt, zelfs de tollenaars doen dat. Dus wij zouden vandaag de dag kunnen zeggen, zelfs mensen in het criminele circuit, die zijn vriendelijk voor wie vriendelijk zijn voor hen. Je bent helemaal niet bijzonder als je alleen maar vriendelijk bent voor wie vriendelijk is voor jou. Maar agape-liefde heeft die vriendelijkheid van de ander niet nodig om toch lief te hebben. Dat is de liefde van Jezus. Jezus heeft mij lief gehad toen ik niet zo vriendelijk voor hem was. Hij heeft mij lief gehad toen ik een vijand van hem was. Hij heeft zijn vijanden lief gehad. Hij noemde Judas, die hem verraadde met een kus, noemde hij zijn vriend. Hij zei, vriend, waartoe ben je hier gekomen? Waartoe ben je hier? Hij noemde Judas zijn vriend. Hij had niet de vriendelijkheid van Judas nodig om Judas lief te hebben. Agape-liefde is liefde die niet afhankelijk is van de stimulansen die een ander ons geeft. Het gaat heel diep wat ik nu zeg. En ik geloof dat die agape-liefde een revolutie kan teweegbrengen in heel veel huwelijken. Ik geloof dat heel veel huwelijken niet lopen omdat mensen niet agape-liefde hebben begrepen. Omdat ze alleen maar zitten te wachten op de stimulansen van de ander. Omdat ze alleen maar verwachten dat de ander hun zal geven wat zij nodig hebben in het huwelijk. En ze zeggen, de ander geeft mij dat niet, dus ik hou niet van haar of ik hou niet van hem. En het is een afhankelijke houding. En daardoor stel je elkaar de hele tijd teleur en groei je steeds verder uit elkaar. Maar als we nou die agape-liefde een beetje in het vizier krijgen. Als we nou erachter komen dat Jezus ons oproept om onze vrouw lief te hebben zoals hij de gemeente heeft lief gehad. Jezus heeft de gemeente lief gehad door zijn leven voor de gemeente neer te leggen. En de gemeente was op dat moment verre van liefelijk. Jezus heeft zondaren lief. En die zondaren zijn verre van liefelijk. Die zondaren zijn verdorven mensen. Jezus heeft zijn leven neergelegd voor verdorven mensen. En Jezus roept mij op om mijn vrouw lief te hebben. Niet dat mijn vrouw een verdorven vrouw is, helemaal niet. Maar mijn vrouw is wel een onvolmaakte vrouw. En ik heb haar lief, niet hoofdzakelijk omdat zij zo'n geweldige vrouw is. Maar Jezus roept mij op om haar lief te hebben. Omdat hij mij oproept om haar lief te hebben met zijn liefde. En die is onvoorwaardelijk. En daarom durf ik te beweren, als je van iemand wil houden, dan kan je van iemand houden. Maar dat gaat heel diep wat ik nu zeg. Dat weet ik ook. En ik weet ook dat sommige levenspartners het voor de ander onmogelijk maken. Dus we moeten natuurlijk wel nuanceren. Alleen, ik hoop dat je dit helder hebt. Weet je, laat je liefde voor je man en voor je vrouw niet afhangen van de ander. Je zou het ook zo kunnen zeggen, agape-liefde, dat vind ik heel mooi. Agape-liefde is self-supporting. Ken je het woord self-supporting? Die onderhoudt zichzelf. Die onderhoudt zichzelf. Die gaat uit naar de ander, in plaats van dat die zich afhankelijk opstelt van de ander. Je zou het ook zo kunnen zeggen, agape-liefde is niet reactief. Is niet, de ander doet wat ik graag wil, de ander is wie ik graag wil dat hij of zij is. En je reageert op wat de ander doet, of je reageert op hoe de ander is. Reactief, dat is meer filio. Zij doet wat voor mij en ik doe wat voor haar. Nee, agape-liefde is niet reactief, maar agape-liefde is proactief. Je beslist zelf om lief te hebben. En dat is de diepste diepte van de agape-liefde. Gods liefde voor ons is proactief. Hij houdt niet van ons omdat wij het zo geweldig doen. Hij houdt niet van mij omdat ik aan allerlei eisen voldoe. Hij houdt niet van mij omdat ik dat verdien. Dat is de liefde van God. Ik verdien er helemaal niets van. Hij houdt van mij omdat hij ervoor gekozen heeft om van mij te houden. Dat staat ook in Deuteronomium. Waarom heeft God Israël lief gehad? God heeft Israël lief gehad. Niet omdat ze zo geweldig volk waren, want ze waren het meest hardnekkige volk wat er maar was. Hij heeft hen niet lief gehad omdat ze zo talrijk waren, want ze waren een zeer klein volk. Maar dan staat er ergens in Deuteronomium, en dat is zo'n mooi vers, dat is, ik heb jullie lief gehad, omdat ik jullie heb lief gehad. Nou, dat is het helemaal. Ik heb je lief gehad, omdat ik je heb lief gehad. Dat is proactief. Ik weet nog dat ik hier les over kreeg van een leraar. Ik kreeg les van een leraar op de Bijbelschool waar ik studeerde. En 3 weken lang heeft die man een en al onderwijs gegeven over het huwelijk. En over dingen die met het huwelijksleven te maken hebben. Was een heerlijke tijd. En toen vertelde hij dat hij wel eens 's avonds in bed lag met zijn vrouw. En dat wel gebeurde dat zijn vrouw aan hem vroeg. Honey, do you love me? En dat hij zei, yes honey, I love you. En dan stelde zij de vraag, why? Waarom hou je van mij? En toen zei hij tegen ons, dat was een strikvraag van mijn vrouw. Dat is een strikvraag. Want als ik zou gaan zeggen, I love you, ik hou van je, omdat je zo geweldig kookt. Nou, dat is een beetje oppervlakkig, niet waar? Of omdat je zo knap bent. Of omdat we met elkaar kunnen vrijen. Nee, eigenlijk moet je die vraag niet stellen. Waarom hou je van elkaar? Omdat je van elkaar houdt. Omdat je God hebt leren kennen, omdat de liefde van Jezus in je hart is gekomen. Omdat agape-liefde zichzelf onderhoudt en proactief is. En dat is wat het volgens de Bijbel, dat is volgens de Bijbel wat het betekent om van elkaar te houden. Nou, dat betekent dat we ook moeten leren om moeilijke keuzes te maken in het huwelijk. Ik geloof dat het liefhebben met de liefde van Jezus ook inhoudt dat we leren om soms moeilijke keuzes te maken. Het vraagt van je dat je afrekent met je zelfzuchtige begeerte. Daar hebben we allemaal mee te worstelen. Maar Jezus leert ons om niet toe te geven aan zelfzuchtige begeerten. Maar om daar niet aan toe te geven. Om daar tegen te strijden. Strijd tegen de begeerten die een vijand zijn voor je eigen ziel en die een vijand zijn voor je huwelijk. Je moet afrekenen met je hebzucht. Met je alsmaar meer willen hebben en alsmaar hoger op willen komen. En helemaal opgaan in je carrière. Er zijn zoveel mannen die hun huwelijk eigenlijk laten leiden vanwege hun carrière. Zoveel mannen die eindeloos doorwerken. Of helemaal opgeslokt worden door hun zaak. En eigenlijk vooral hoger op willen komen financieel. En natuurlijk, dat is ook belangrijk voor je vrouw en voor je kinderen, dat je geld verdient. Maar je moet ook afrekenen met je hebzucht om een goede man voor je vrouw te kunnen zijn. Uiteindelijk hebben je vrouw en kinderen er meer aan dat je er bent en dat je hen dient en dat je je vrouw lief hebt. En dat je met haar praat en dat je thuis bent en dat je er bent voor je kinderen om te helpen met allerlei praktische dingen. Je moet beseffen dat je bankrekening geen eeuwigheidswaarde heeft, maar dat de ziel van je vrouw en kinderen wel eeuwigheidswaarde hebben. Wat is nou belangrijker? Om rijk te worden, materieel, financieel, of om een rijk gezinsleven te hebben. Wat is nou belangrijker? En daarvoor moet je afrekenen met je materialisme. Dat is een moeilijke keuze die je soms moet maken. Je moet ook afrekenen met je trots. En je moet nederigheid leren in het huwelijk. Leer je nederig op te stellen door te dienen. Je moet ook afrekenen met je machtslust. Of je verlangen om de controle uit te oefenen. Zoveel mannen die zijn ook een beetje heerszuchtig, ook over hun vrouw. Er zijn vaders die zijn eerder een despoot voor hun kind, voor hun kinderen, dan dat ze een liefdevolle, barmhartige vader zijn. Je moet afrekenen met je machtslust. Je moet afrekenen met de neiging om de baas te willen spelen. Hoofd van je gezin zijn betekent geenszins dat je de baas speelt. Maar hoofd zijn, dat betekent dat je dienend leiderschap toont. Dat je hoofdverantwoordelijk bent en dat je vooral dienstbaar je opstelt. Dat is wat het betekent om hoofd van je gezin te zijn. En niet om de bevelen uit te delen. En zoveel mannen die vanuit hun onzekerheid worden ze overheersend. Vanuit hun onzekerheid worden ze autoritair. En autoritair zijn is niet waar je toe geroepen bent als echtgenoot en als vader in het huwelijk en gezin. We moeten ook leren om onze boosheid te overwinnen. We hebben allemaal te maken met boosheid en ongeduld. Soms verliezen we onze zelfbeheersing. Soms worden we boos, worden we geïrriteerd en geërgerd. En dat kan veel schade veroorzaken. Ik heb soms gemerkt dat een man die een keer gewelddadig is geweest naar zijn vrouw. Een man die een keer zijn vrouw heeft geslagen. Dat 20 jaar later nog steeds gevoelens van onveiligheid bij die vrouw bewerkstelligt. Dat moet opgeruimd worden. Daar moet je op terugkomen. Dat moet je belijden. Daar moet je aan sterven. Dat soort dingen. Je moet vooral aan jezelf werken. Je moet vooral nadenken, hoe kan ik een goede man zijn voor mijn vrouw? Niet hoe kan mijn vrouw een betere vrouw worden voor mij? Hoe kan ik een goede man zijn voor mijn vrouw? Hoe kan ik een goede vrouw zijn voor mijn man? Jezus roept ons tot een bepaalde kwaliteit van leven. En hij roept ons tot echte toewijding. En hij heeft het zelf voorgedaan door ons lief te hebben. Ik geloof dat de dingen die ik vanavond beschrijf ook alleen maar kunnen in ons leven omdat we Jezus hebben leren kennen. Omdat we hem zelf hebben leren kennen. Maar die moeilijke keuzes, die betekenen dus dat we moeten afrekenen met dit soort dingen. Maar ook dat we de moeilijke keuze moeten maken om te zorgen voor onze vrouw en kinderen. Bijvoorbeeld, laat me een praktisch voorbeeld geven. Je komt thuis van je werk als man zijnde. Even een heel simpel ding. Je hebt een paar kinderen. Samen heb je kinderen. Je bent moe van je werk. Je bent vroeg opgestaan. Je hebt hard gewerkt de hele dag. Je komt thuis, je gaat eten. Je denkt, nu wil ik rust. Je hebt de neiging om gewoon op de bank te ploffen. En tv te gaan kijken. Of met je hobby bezig te gaan. En natuurlijk, begrijp me goed, je hebt ook tijd nodig voor jezelf. Maar dan kan het een moeilijke keuze zijn, maar wel de juiste keuze. Om toch even tijd te nemen met je zoon of met je dochter. Om toch als vader zijnde ook je kind onder te dekken. En even 5 minuten op de rand van het bed van je kind te gaan zitten. En vragen te stellen. En er even voor hem of haar te zijn. Weet je, die paar minuten, het blijkt trouwens dat ouders heel weinig minuten per dag echt gerichte aandacht hebben voor hun kind. Maar om dan dus niet te zeggen, ik heb nu hard genoeg gewerkt, laat mijn vrouw het maar de hele tijd doen, zij moet de kinderen maar de hele tijd naar bed brengen. Maar om zelf ook af en toe, of misschien wel gewoon geregeld, gerichte aandacht voor je kind te hebben of voor je vrouw. Dat is een moeilijke keus. Dat is een moeilijke keus die je maakt. Maar dat zijn wel de kleine dingen die het grote verschil maken in het huwelijk. Die een heel groot verschil maken in het huwelijk. Dat je denkt aan het belang van de ander. Het is een moeilijke keuze om soms bewust te gaan luisteren naar de ander. Vrouwen hebben het nodig dat hun man naar hun luistert. Een vrouw wil graag haar hart delen met haar man. En een man wil vaak ook zijn hart delen met zijn vrouw. Het is een moeilijke keuze om echt naar elkaar te luisteren. We gaan het de volgende keer hebben over communicatie. Maar ook dat is een moeilijke keuze die je soms moet maken. Je hebt de neiging om vooral gehoord te willen worden. Je hebt de neiging om vooral zelf te willen praten. Nou, ook dat is goed om met elkaar te delen, om jezelf met de ander te delen. Maar kies er ook voor om te luisteren naar de ander, om echt te luisteren. Ook te luisteren met je hart. En het zijn ook kleine dingen, het zijn moeilijke keuzes. Om je rotzooi op te ruimen. Om je kleren niet te laten slingeren. Om de klusjes in huis te doen. Om te zorgen voor geordende administratie. Om de dingen te doen die horen bij het huwelijk en bij het gezinsleven. Maar dat zijn moeilijke keuzes. Je moet leren, ik geloof dat dat ook hoort bij de volwassenheid die ik vorige keer ook heb beschreven. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Niet een onvolwassen knaap, maar een man. En ik geloof dat mannelijkheid te maken heeft met de vaardigheid om ook te kunnen doen waar je geen zin in hebt. Allebei, man en vrouw. Dat zijn die moeilijke keuzes die ik bedoel. Dat je soms toch doet waar je geen zin in hebt. Toch blijven oefenen achter die piano. Ook al heb je er geen zin in. Niet alleen maar oefenen als je er zin in hebt. Maar blijven oefenen achter die piano. En dan zul je merken dat je vaardigheid krijgt. die moeilijke keuzes. In het begin zijn ze moeilijk, maar naarmate je langer doet en naarmate het meer routine wordt, worden ze steeds makkelijker en krijg je er ook plezier in om die dingen te doen waar je de ander mee tot zegen bent. Maar dat betekent wel dat je dus ook moet sterven aan verkeerde keuzes. Ik vind een heel mooi gebouw, een heel mooie illustratie het volgende. Ik ben voorganger geweest van een gemeente in Emmeloord. En in 2004 hebben wij daar een schoolgebouw gekocht met lokalen en alles. En wij hebben daar een grote kerkzaal aan vastgebouwd en we hebben een enorm bouwproject gehad. En daar is een hele mooie kerk ontstaan, ik bedoel een kerkgebouw. Maar we hadden iedereen had geofferd en er was heel veel geld ook was gegeven, maar we probeerden alles zo goedkoop mogelijk te doen. Nou ja, niet zo goedkoop mogelijk, maar we probeerden natuurlijk zoveel mogelijk zelf te doen, ook als gemeente. Dus wat gebeurde er? Waren mannen bezig en ik heb letterlijk gezien dat sommige muren moesten worden afgebroken. En de bakstenen van de muren die afgebroken werden, ik heb mannen gezien die het cement daarvan afbikten. En die bakstenen die heel waren, die hebben ze gewoon bewaard. En op andere plekken moest weer een muur worden opgebouwd. En diezelfde bakstenen die hebben ze gewoon weer gebruikt om op andere plekken een muur neer te zetten. En stel je voor dat er twee muren werden afgebroken en dat van die twee muren één nieuwe muur werd gebouwd. En dat is eigenlijk een illustratie ook van het huwelijk. Daarom heb ik wel eens gezegd, dat is ook een beetje vrijmoedig, maar ik heb wel eens bij een huwelijksinzegening gezegd, vandaag is ook een beetje een begrafenis. Een huwelijksvoltrekking is ook een beetje een begrafenis. Want je kiest er allebei voor om te sterven. Te sterven aan alleen maar leven voor jezelf. Twee muren worden afgebroken. Twee muren van ik, mij en mezelf. En alleen maar ik op mijzelf en alles voor mij. Dat leven wordt afgebroken. En dat moet sterven. Maar als die twee muren samen weer een nieuwe muur vormen, dan kan je met die muren kan je een heel mooi huis bouwen en zo bouw je een thuis. Nou, laat dat maar een beeld zijn van hoe het huwelijk is bedoeld. Deze woorden kwam ik ook een keer tegen. Een beetje grappig, maar luister naar deze woorden. Als je trouwt, de vrouw belooft dat zij trouw zal blijven, zelfs als haar man een hangend buikje krijgt, als hij kaal wordt, als hij eeltknobbels krijgt of een hele sterke bril moet dragen of zelfs zijn gezichtsvermogen verliest. Zelfs als hij andere dingen van zijn gezondheid verliest of zijn rijkdom, zijn baan, zijn aantrekkingskracht verliest. Zelfs als er iemand langskomt die veel opwindender is. De man belooft om trouw te blijven zelfs als zijn vrouw haar schoonheid en aantrekkingskracht verliest. Zelfs als ze niet zo knap of zo onderdanig is als hij wel zou willen. Zelfs als zij zijn seksuele behoeften niet volledig bevredigt. Zelfs als zij met geld smijt of een verschrikkelijke kokin is. Dat is wat je belooft. En dat is dat huwelijk, dat verbond dat ik de vorige keer heb beschreven. Waar we het de vorige keer ook over hebben gehad. Een verbond. Dat had de dominee moeten zeggen, toch? Nou, ik kan die woorden heel goed begrijpen, alleen ik begrijp niet dat er kaal woorden bij staat. Ik ga zo langzamerhand afronden, maar het volgende wil ik nog met jullie delen. Dit vind ik een prachtig verhaaltje. En dit is uit een boek van een Engelse evangelist. Hij vertelt over zijn eigen ervaring in het huwelijk. Hij vertelt in geuren en kleuren over zijn trouwdag. Het moment dat zijn vrouw naar hem toe liep in de kerk. Hij stond voor in de kerk en zijn vrouw, zijn bruid, die kwam naar hem toe. En hij keek naar haar en hij zei, wauw, ze was zo mooi. En op dat moment was zijn hart zo vol. Ze gingen op huwelijksreis. En ze kwamen aan op de plek van bestemming. En hij droeg haar over de drempel van het appartement. En hij zegt, ik voelde me zo galant toen ik dat deed. Die nacht, om 2:30 s'nachts, werd hij wakker. En hij schrijft dit, ik werd wakker omdat mijn vrouw uit bed wilde stappen. Ik vroeg haar, wat ga je doen, liefje? Ze zei, ik pak even een glas water. En ik zei gelijk, blijf hier, ik zal het voor je pakken. Ik vond het geweldig om om 2:30 in de nacht op te staan om voor haar een glas water te halen. Nu, een moment van 5 jaar later. Ik lag diep en lekker warm ondergedekt te slapen. Om 2:30 voelde ik beweging. Ik merkte dat mijn vrouw aanstalten maakte om uit bed te gaan voor een glas water. Op dat moment was het erg verleidelijk om het laken en de dekens verder over mijn gezicht te trekken en te beslissen dat ik niets meer zou horen. 1 reden was, mijn vrouw zag er op dat moment zo anders uit. In die huwelijksnacht was ze zo mooi. Wauw. 5 jaar later had ze die avond daarvoor iets in haar haar gedaan, waardoor ze er niet uitzag. Ik zie het nog voor me. En het eerste wat in mij opkwam toen ik naar haar keek was niet, wauw. Maar toch besloot ik om voor haar het glas water te halen, omdat de liefde van de toewijding sterker is dan alleen een hart dat door schoonheid is geraakt. Nou, die laatste zin. De liefde van de toewijding is sterker dan een hart dat alleen door schoonheid is geraakt. En dat is het grote verschil tussen de romantische liefde van de cultuur waarin wij leven, waarin zoveel mensen teleurgesteld raken en gedesillusioneerd raken in het huwelijk. Dat is vooral liefde, vooral een hart dat door schoonheid is geraakt. We worden voortdurend geprikkeld om vooral ons door schoonheid, de schoonheid van een ander te laten bepalen. Maar de liefde van de toewijding is veel sterker dan dat. Nou, eerlijk gezegd heb ik nog nooit 's nachts om 2:30 een glaasje water voor mijn vrouw gehaald. Dus het gaat niet om dat je dat specifiek doet. In dit geval, in hun huwelijk, was het iets wat hij voor zijn vrouw wilde doen en deed. En waar hij zijn liefde voor haar liet blijken. Maar het zijn wel vaak die kleine dingen. En nogmaals, voor die kleine dingen kan je wel kiezen. Je kunt ervoor kiezen om elkaar in de praktijk van alle dag te blijven liefhebben. Nou, ik hoop dat jullie dat het een beetje is gaan leven en dat ik jullie kan bemoedigen met deze woorden vanavond. Ik wil nog 1 laatste citaat noemen. En dat is dit. En dan zien we ook hoe waardevol die huwelijksbelofte is. Want als je met elkaar trouwt, dan beloof je elkaar op deze manier lief te hebben. Iemand heeft dit geschreven. Ik trouwde niet met je omdat je volmaakt was. Ik trouwde zelfs niet met je omdat ik verliefd op je was. Maar ik trouwde met je omdat jij mij een belofte gaf. Die belofte maakte al jouw gebreken effen. En de belofte die ik jou gaf, maakte al mijn gebreken effen. 2 onvolmaakte mensen gingen trouwen. En het was de belofte die het huwelijk maakte. En toen onze kinderen opgroeiden, was het niet ons huis dat hen vooral beschermde. En het was niet onze verliefdheid die hen beschermde. Maar het was die belofte. Wat een gedachte. Terwijl die huwelijksbelofte in onze cultuur zo geminimaliseerd wordt, bijna afgewezen wordt. Wat maakt het uit dat je elkaar die belofte doet? Wat maakt het uit dat je trouwt? Terwijl het huwelijk enorm onder druk staat in onze cultuur. Deze woorden, het was die belofte die ons en onze kinderen beschermde. Die belofte heeft God bedoeld als een omheining, als een bescherming, als een borging, een borg. En die belofte is dat je elkaar zult blijven liefhebben. En zo wensen we elkaar de liefde van Jezus toe. Dat we zullen liefhebben met de liefde van Jezus. Die zijn leven voor ons heeft liefgehad. Wij worden opgeroepen om in de gezindheid van Christus ons leven neer te leggen voor onze levenspartner. en ook voor andere mensen, om dienend ons op te stellen. En als we dat doen, dan zullen wij in ieder geval wij, een positieve bijdrage leveren aan ons huwelijk. Nogmaals, het moet van twee kanten komen. Als één van beiden dit van vanavond helemaal niet ter harte neemt en gewoon als een egoïst doorleeft, dan heb je een probleem. En daarom hoop je zo dat beide ook zich gaan toewijden aan elkaar. Maar in ieder geval wat onze bijdrage betreft en wat ons betreft, wij kunnen zeggen, jij kan zeggen, ik zal lief hebben met de liefde van Jezus. En ik bid hem dat hij mijn hart vult met die liefde. En dat ik ook in de praktijk van alle dag in staat word gesteld om lief te hebben met die liefde. Om de belofte die ik heb gedaan ook waar te maken. Dat is de weg van de Heer. En ik geloof dat dit ook de weg is die huwelijken gelukkig kan maken. En die huwelijken kan doen opbloeien en kan doen groeien. Oké, amen. Laten we de Heer danken. Heer, we willen u danken dat u ons wijs maakt door uw woord. Uw woord zegt ook dat u de eenvoudige wijs maakt. En van nature zijn we allemaal zo eenvoudig in ons denken, maar u geeft ons wijsheid. Ik wil u danken, Heer, dat u ons ook licht heeft gegeven deze avond. Dat we meer mogen begrijpen wat het betekent om lief te hebben. En Heer, dan zijn we ons ook bewust dat allerlei problemen niet zijn benoemd. Dat dit misschien wel overkomt alsof het gemakkelijk is. Maar we weten dat dat het niet is. En dat er allerlei problemen vaak ook zijn. Maar we bidden u dat u toch deze waarheid, dat u die zo wilt schrijven in onze harten, dat we anders hier vandaan zullen gaan. Dat u onze wil activeert. Heer, dat we de keuze zullen maken. Ook morgen. Ook vanavond. De dagen die voor ons liggen. Dat we de keuze zullen maken om lief te hebben. Wilt u in het bijzonder zegenen degene die worstelen in hun huwelijk. Heer, ook mensen die hier niet zijn, die we kennen. Die het moeilijk hebben in hun huwelijk. Dat de agape liefde van Jezus ook hun mag bereiken. En dat uw liefde een revolutie mag teweegbrengen in onze samenleving. We bidden, Heer, dat deze agape liefde, dat die steeds meer zal worden doorgrond en uitgeleefd en voorgeleefd. En dat die mag heersen in de levens van veel mensen. Heer, wilt u ons vergeven onze zonden? Zo vaak hebben we wel toegegeven aan begeerte of boosheid of machtslust. Zo vaak zijn we niet de man geweest die we hadden moeten zijn. Of de vader, of de vrouw, of de moeder die we hadden moeten zijn. Maar Heer, wilt u ons vergeven. En wilt u ons vanavond, Heren, sterk van binnen aansporen en ons vullen met de kracht van de Heilige Geest. Om deze weg te gaan. Dat de vrucht van de Geest, en dat is ook agape liefde, dat die meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u bij ons bent, dat we dat aan het begin van deze avond ook mochten zingen. Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust. En Heer, dat u ook vrede en rust geeft, ook in ons huwelijken. Dank u dat we zeker mogen zijn, dat we verzekerd mogen zijn van uw aanwezigheid en dat u de strijd voert. Heer, maak ons mensen van liefde, dat we steeds meer op u, Heer Jezus, mogen gaan lijken. Dat bidden we uit genade. Amen. Amen. Ja, misschien mag ik dat laatste punt nog even toevoegen. Dat ben ik eigenlijk vergeten om te noemen, maar het is ook een wezenlijk verschil. Of je wel of niet ziet en doorhebt en gelooft dat het doel van het huwelijk is dat je meer op Christus gaat lijken. Het doel van het huwelijk is niet dat je elkaar helemaal gelukkig maakt, want dat is een utopie. Het doel van het huwelijk is niet dat de ander alles doet wat jij wilt dat de ander voor jou zal doen. Niet dat jij gediend wordt. Maar het doel van het huwelijk is dat je verandert naar het beeld van Christus. En ook de moeilijke tijden in het huwelijk. En ook dat je elkaar tegenkomt. En ook dat je soms moet strijden. En die moeilijke keuzes moet maken. Juist dat zijn gelegenheden om te veranderen naar het beeld van Christus. Dat je meer gaat liefhebben zoals Jezus. Gods doel met ons is dat we hervormd worden naar het beeld van zijn Zoon. En daarom is het huwelijk ook middel in Gods hand tot levensheiliging. Door het huwelijk worden wij geheiligd. Want in het huwelijk hebben wij een kans om te leren liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad. Juist als je het ook soms moeilijk hebt met elkaar. Juist dat zijn de uitgelezen kansen om meer op Christus te gaan lijken. Oké. We gaan nog een lied samen zingen. Oké, dank je.
Ik mag er misschien nog wel wat aan toevoegen. Ik weet niet, het eerste stukje heb ik net even gemist dan van je toespraak. Maar Efeze 5, daar staat een heel mooi stukje over huwelijksleven in. Misschien dat dat, misschien kunnen we het even behandelen. Ik vind het heel mooi. Want dat zijn dingen, er staat een zinnetje bovenaan. Vrouwen, je moet je man onderdanig zijn. En er wordt er vaak een beetje lacherig over gedaan. Van nou, we houden jullie er voor onder. Maar als je dan de rest, wat er over het huwelijk staat, ook leest. En hoe een man met zijn vrouw om moet gaan. Dan is er niet één vrouw die er moeite mee heeft om onderdanig te wezen. Want er staan zulke geweldige dingen. Een man die zijn vrouw als het ware gewoon draagt door het huwelijk. Die zijn vrouw... Ik pak mijn Bijbel erbij. Ik ga het voorlezen voor jullie.
Vind je goed dat ik dat even lees? Ja, hè? Oké.
Vrouwen... Wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Daar staat al een mooie toevoeging. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, nou komt het hoor, heb uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Om haar te heiligen, haar te reinigen door het waterbad met het woord. Dus hou je Bijbel er maar bij. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het, hij koestert het. Zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en daar komt dan die tekst die we vorige keer behandeld hebben. Daarom zal die man zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat er ook zo mooi, dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Nou ja, ik ga hier verder niet te veel over zeggen, maar ga daar vanavond eens... En dan de echtparen doen dat samen. Ga er lekker samen op studeren. En mannen, haal je voordeel mee. Want dat heb ik van mijn eigen vrouw geleerd. Iedereen die zo Efeze 5, dat tweede stukje, in praktijk weet te brengen. Die zal een hele onderdanige vrouw hebben. Het klinkt misschien een beetje raar, maar het is wel zo. Goed, we gaan nog een lied zingen. En dan mogen jullie je vragen verder op onze broeder Loas afvuren. Johannes de Heer, 62. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. goed, we kunnen met elkaar zeggen dat we weer een fijne avond, een hele leerzame avond gehad hebben. En dan wil ik nog een klein dingetje toevoegen. Ik heb vroeger veel jeugdwerk gedaan hier in deze omgeving. Er zitten misschien mensen die me nog van vroeger kennen. Ook jongelui die gingen trouwen, dan hadden we vaak tevoren een gesprek. Ik heb wel eens gezegd, als jullie in de kerk op een knielbankje gaan samen, waarom doe je dat niet de rest van je leven? En al doe je dat dan niet letterlijk, maar doe het wel samen in gebed voor God. En dan samen dat gebed uitspreken, dat is zo belangrijk. Ik heb er verschrikkelijk veel moeite mee gehad zelf om dat in te brengen in mijn huwelijk. Maar als je dat samen blijft doen, wat je ook de eerste dag van je huwelijk doet, dan geef ik je op een briefje, dan kan het huwelijk een geweldig stootje laaien. En dan bid voor elkaar. En niet alleen samen, maar ook voor je medegelovigen. Want ik heb vandaag geweldig bericht gekregen van een huwelijk wat geweldig op springen stond. En we hebben daar een geweldig bericht over gehad. Dat gaat weer helemaal de goede kant op. Dus we hebben daar veel voor gebeden. Bidden helpt, zeggen wij in de Maranatha altijd. En dat blijven we doen. Dus allemaal wel thuis. En mochten jullie nog wat te vragen of te bespreken hebben.
Over 2 weken zijn we
hier. Oh ja, dat zou ik nog even meegeven. Volgende week dus niet. Over 2 weken. Volgende week dan verspringen we een keer. Over 2 weken gaan we verder met de studie. En dan gaat het over communicatie binnen het huwelijk. Allemaal wel thuis. En er is eventueel hier nog koffie op.